Goeiemôre, ek wil almal hartelijk verwelkom in die eredienst vanochtend. Ek sien, daar is baie gaste. Hartelijk welkom en ons hoop dat ons samen een mooie dienst mag gee. Daar is net een afkondiging dat die collectus bestem is vir die kerk en vir hulpbehoevende kerker. Psalm 98 vers 1 en 4 rig ons aandag op die Here. Sing tot eer van die Here een nieuwe lied, want hy het wonders gedoen. Sy rechterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Juig voor die Here, o julle aarde, breek uit en psalm sing. En dit is ook ons oproep om God te vereer. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons belei ons afhankelijkheid van God. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou saam een loflied sing, verkondig sy roem en eer, Psalm 96 vers 2. Ons lees altijd die 10 gebooien om ons te herinneren aan die werk van Christus en aan die doel van ons leven, om God te eer, God lief te hebben met ons hele hart en met al onze krachten, met onze hele ziel en ook om ons naaste lief te hebben. Laat ons samen daarnaar luisteren. Ik lees het uit Deuteronomium 5. God heeft gezegd, nadat hy sy volk uit Egypte gelei het, bevry het. Ek is die Here, Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slaafhuis, uitgelei het. En dis dus die begin van die vryheid en ook die basis vir die 10 gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is die jaloerse God. Want die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaag mag rus soos jy. En jy moet daaraan denk dat jy in Egypteland 'n slaaf was en dat die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknegg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. As genadeverkondiging wil ek 'n paar verse lees uit Hebreërs 10, vers 5, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. En die liggaam wat Jesus by sy geboorte aanvaar het, was sy instrument om die wil van God te doen, sodat hy ons kon verlos. En deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus, net eenmaal, vers 10. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dit is die basis van ons redding en ons verhouding met God. Laat ons nou saam Christus en die Vader en die Heilige Gees prys met die woorde van Psalm 40 en in gedagte hou dat dit ook oor die menswording van Christus gaan. Ons sing vers 3 en vers 4. Laat ons saam tot die Here gaan in ons gebed. Vader in die hemel, almachtige God, ons dank u dat u ons bij elkaar geroep het. Ons dank u dat ons hier saam mag wees en saam ons lofzangen, ons aanbidding, ons eredienst aan u kan aanbied. Want u is dit waard om vereerd te worden, die hele wereld. En dat het stil geworden op aarde, door die zonde. Ons, mensen, was bezig met ons eigen dingen. Ons zou graag ons eigen stem gehoord het. En ons eigen ideeën gevolgd het. En ons eigen naam groot gemaakt het. En zo die lofprijzing begin en stil wordt en uitdoof. Maar u het het weer laat opleef. Want u het ons bevrijd en u het ons harte verander. Ons dank u daarvoor, Heere, dat u ons gered hebt door uw eigen Zoon, Jezus Christus. En dat hij naar die aarde gekomen is om alle gehoorzaamheid te volbrengen wat ons niet kon volbrengen. En ook niet bereid was om te doen. Ons dank u dat ons in zijn naam voor u mag staan. Pleitend op zijn middelaarswerk, op zijn reddingswerk. En dat ons dan mag weten dat u luistert en dat u blij is met ons. En dat ons ook mag onthouden dat er niks is wat ons kan doen om uw liefde groter te maken, uw liefde voor ons nu. Want uw liefde heeft u uitgestort in ons dier, uw Zoon, Jezus Christus. En zijn offer is volbrengd. En ons dank u dat ons hier die dingen mag weten. En ons wil ook vragen dat u ons zal helpen om ook daaruit te leven. Dat ons dit niet vergeet niet. Het is voor ons moeilijk om elke dag, elke minuut aan te denken. Maar ons besef wel dat dit belangrijk is en nodig is om met Christus te leven. En ons vertrouwen op hem te plaatsen. En uit zijn verdiensten te leven. Ons wil daarom vragen dat u ons daarmee zal helpen. Zodat ook in ons levens die lofzang mag opklinken. Dat ons hart en handen aan u aanbiedt. En dat ons levens een levende dankoffer wordt. Zoals Christus' leven een volmaakte, levende dankoffer was. Heere, help ons en vernieuw ons door uw Heilige Geest. En ons wil vragen dat die lees en die prediking van uw woord vandaag ons ook daarbij zal helpen. Dat ons mag groeien in kennis van Christus, kennis van zijn verlossingswerk, kennis van onszelf, onze verhouding tot u, en kennis van die verlossingswerk, die actieve verlossingswerk wat u vandaag ook in ons hart te doen. Die vernieuwingswerk. Heere, help ons om daarin te groeien en om dan heel te mal voor u te lief. En ons bid dat die eredienst van vanochtend daaraan zal bijdragen. Help ons ook om uw lof te zingen vanuit ons hart. En wil u dit doen door de Heilige Geest. Ons bid het alles in die naam van Christus, uw Zoon. Amen. Ons gaan nou, ons is nog steeds in die adventstijd, hier is nou die laatste zondag voor Kersfeest. En ons gaan nou lees uit 1 Johannes. Dat is een beetje een ander gedeelte als wat ons gewoond was. Ons was bij die pa van Johannes, dit is nou een ander Johannes. Maar Zacharias' lofzang heeft ons naar geluisterd in de afgelopen weken. Maar nu luisteren ons naar die apostel Johannes, wat hij schrijft over Jezus. In 1 Johannes 1, ons lees eerst vers 1 tot 10. En daarna lees ons van diezelfde schrijver, zijn evangelie, die eerste hoofdstuk, vers 1 tot 18. Dus 1 Johannes 1, vers 1 tot 10. Wat van die begin af was, wat ons gehoord het, wat ons met ons oor gezien het, wat ons aanschouw het, en ons handen getast het, aangaande die woord van die leven. En die leven is geopenbaar. En ons heeft het gezien, en ons getuigen en verkondigen aan jullie die eeuwige leven wat bij die vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gezien en gehoord heeft, verkondigen ons aan jullie, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Dan gaan ons na Johannes 1 vers 1 tot 18. En ek is seker, ons gaan sekere woorde daar herken. Die woord, die begin, wat hy ook noem. Johannes 1. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het door hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja genade op genade. Want die wet is door Moses gegee, die genade en die waarheid het door Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Ons sing nou skrifberuiming 5, die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. wil graag die eerste verse van 1 Johannes 1 nog een slag lees. Dis waar oor die preek sal gaan. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oor gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het het gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Gesang 273 lyk vir my mooi om na die preek te sing. Ons spreek daarin uit dat ons in Christus leef en ons aan hom verbonde moet bly. Dit gaan dus ook oor die gemeenskap waarvan 1 Johannes 1 spreek. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus. Ek lees die nuus van die BBC. Daar het 'n oorstroming plaasgevind. Onder aan die bladsy vra hulle, woon jy in die omgewing? Het jy hierdie gebeure self gesien? Ons wil graag met jou in kontak kom. Stuur vir ons jou foto's of video. Want om betroubare nuus te kry, het 'n mens ooggetuies nodig. 'N verslaggewer moet op die plek self aanwesig wees. 'N oorseese videoverbinding is nie goed genoeg nie. En die reporter moet die land en die situasie natuurlik ook ken en weet waarvan hy of sy praat. As jy 'n betroubare verslag wil hê oor wie Jesus was, hoe hy gebore is, wat hy gedoen het, wie sou jy vra? Dit het lang gelede gebeur. Sou jy 'n TikTok-video gaan kyk, wat iemand in 2023 gemaak het, en waarin hy sy siening op Jesus gee? Of sou jy luister na Jesus se boesemvriende, wat saam met hom geleef het? Sou Jesus se vertroueling nie betroubaarder wees, as 'n TikTok-video van 2023 nie? Na die adventspreke van die verbye weke, wil ek vandag vanuit die latere Nuwe Testament terugkyk op die geboorte van Christus. En ons kyk terug met die oë van Johannes, een van sy disippels. Hy was 3 jaar saam met Jesus. Hy het ook na Jesus se opstanding 'n volledige insig gekry oor die betekenis van Jesus se lewe op aarde. Johannes was selfs die disipel wat vir wie Jesus lief gehad het, lees ons in Johannes 20. En vandag lees ons dus die brief van iemand wat die naaste aan Jesus was. Hy het hom van nabij gesien en gehoor en seker ook aangeraak in die 3 jare dat hy aan sy rechterhand was. En die disipel wat Jesus die beste geken het, skryf vir ons, ek maak julle bekend wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons eie oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, en gaan uit die woord van die lewe. Nou kom ons luister na hom, sodat ons Jesus kan beter leer ken en verstaan. Die tema vir die preek is, glo dit, God Seun het mens geword. Die eerste gedeelte, betroubare getuies, maak dit bekend. En die tweede, so kry gelowiges gemeenskap met God. Dus, glo dit, God Seun het mens geword. Betroubare getuies, maak dit bekend. Ek denk die herhaling in die eerste verse van 1 Johannes 1 is opvallend. 4 maal noem hy sintuiglike waarnemings. Dit is duidelijk belangrik. Hy wil ons aandag daarop vestig. 'N ooggetuie wat 'n ongeluk sien gebeur, kan foute maak, omdat hy deur die skok deur mekaar is. Die rooi kar het met een spoed van rechts afgekom. Oeps, later blijkt dit was nou een blauw kar geweest. Maar ja, dit kan gebeuren. Johannes het nie net een keer iets gehoor of gesien nie. Dan kan je dat ook even verkeerd onthou. Nee, hij was 3 jaar saam met Jezus geweest. Hij het hom gesien, gehoor, aangeraakt. Hij het niet van een ander gehoor nie. Hij het met zijn eigen oren gehoor. Dit is betrouwbaar. En dit is precies wat hij met hierdie verse wil communiceren. Ons vier moren die geboorte van Jezus. Nou, dan kan je natuurlijk vragen van, maar wacht, Bikkie, want Johannes was toch niet bij die krib van Jezus in Bethlehem geweest, niet? Hij is toch niet een ooggetuie van zijn geboorte, niet? En inderdaad, hij was toen zelf nog maar net een baba, of dat ook nog niet eens geboren, niet? Maar toen Johannes Jezus zijn discipel geworden is, was hij altijd samen met Jezus en het hij Maria ontmoet. Jezus' moeder. Hij had haar gekend en beslist met haar gepraat door die bezoek van die engel 30 jaar eerder. Die reis naar Bethlehem, die geboorte. Het bezoek van die herders en die magiërs uit die oosten. En zij het zeker vertel dat zij alles wat gebeurd het en wat door die engel gezegd is, in haar hart bewaard het en diep daarover gedenkt het. En 30 jaar later was Johannes wel een getuige van Jezus' leven op aarde. Samen met Maria en die andere discipels heeft hij die vervulling gezien van die woorden van die engel. En achtergekomen hoe bijzonder, hoe uniek Jezus was en is. En hun het gegloe. Jezus is die gesalfde van God, die Messias. En Gods eigen zoon het mens geworden. Het is een groot wonderwerk. En nou kan Johannes voor ons vertel alles wat Jezus gezegd en gedoen heeft. En hij is een betrouwbare getuige dat Jezus mens was op aarde. En daarmee samen, hij vertelt niet net die feiten, maar daarmee samen geeft hij ook die betekenis. Vers 2. Hij zegt daar, die leven is geopenbaar. En ons heeft gezien en ons getuigen verkondigen aan jullie die eeuwige leven, wat bij die vader was en aan ons geopenbaar is. Johannes is dus niet net de ooggetuige van iets wat eenmalig gebeurd het niet. Hij is een discipel, een volgeling, een leerling van Jezus geworden. Hij verstaan die betekenis van Jezus' geboorte en menswording. Die zin van God, die leven, het uit die hemel op aarde gekomen. Nou, God geeft dus betrouwbare getuigen dat Jezus rechtig mens was op aarde. Maar het ons dit rechtig nodig, zal mensen vragen. Hoe komt zou je dit geloven? En ik denk dat het in die voorbije, nou wat is het, 20 jaar of langer, een groot schuif plaatsgevind. Vandaag geven baie mensen, die meeste mensen, een totaal ander antwoord als 20 tot 30 jaar geleden. Want voor een lang tijd het mensen die waarheid van die christelijke geloof verwerp, omdat hulle gedenk het, ach, dit is niet wetenschappelijk nie, het kan niet bewijs word nie. En die kerk moest nu daar die alternatieve waarheid weer leer. En die waarheid van die Bijbel verdedig met bewijzen en argumenten. Maar in ons tijd lijkt dit alsof die waarheid zelf niet meer zaak maakt nie. Die vraag is niet meer, is dit waar nie? Ongelooflijk bij mensen gloeien iets omdat het hulle goed laat voelen. Omdat bij andere mensen dit geloof en dit gewild is. Of omdat dit hun eigen ideeën bevestigt. Waarheid is niet meer, het dit nou rechtig gebeur of niet? Mensen praten van mijn waarheid en jouw waarheid. Dit kan verschillend wees, zolang dit voor jou of voor mij werkt. Waarheid is vloeibaar geworden. Nou, wat maakt ons als christenen in zo'n cultuur? Maakt dit nog zaak? Of die geboorte van Jezus rechtig gebeurt. En die verleiding is eindelijk groot om eenvoudig te zeggen, ach nou ja, dit maakt nou niet rechtig zaak of dit nou rechtig gebeurt of niet. Zolang je dit gloeit en dit jou inspireert, dat is goed genoeg. Maar Johannes stemt niet samen. En God heeft hem gestuurd om ons te overtuigen dat die menswording van Jezus zaak maakt. En trouwens, ook in ons tijd, het mens al achtergekomen dat feiten en waarheid toch wel zaak maken. Platforms zoals Facebook en YouTube, het begin om fact-checking te doen. En hulle plaats waarschuwings bij video's en berichten met samensweringstheorieën. Mensen hebben toch waarheid nodig. Jij kan niet in een droomwereld en met liens lief niet. En God heeft voor ons betrouwbare getuigen gegeven. 11 disciples was 3 jaar lang samen met Jezus. Hij heeft alles wat hij gezien en gedoen heeft, gehoord en gezien, en dit voor ons neergeschreven. Hulle was oortuig daarvan dat hij rechtig mens was. Hulle kon zijn stem hoor. Hulle kon in zijn oor kijken. Hulle 3 jaar lang samen met hem gestap en samen geleef. Hulle het samen geëet. Samen in een boot geklim. Kilometers afgeleid. Hulle het hem zien slaap. En samen gehuil en gelach. Hulle praat over die man wat hulle dier en dier ken. Ek kan niet denken dat daar getuigen bestaan wat betrouwbaarder is als hulle nie. En hier die mannen verkondig die waarheid voor ons. En die woord verkondig is eigenlijk opvallend in hierdie gedeelte. Johannes zegt heel duidelijk, ons verkondig wat ons gehoor, gezien en aangeraakt het van die woord van die lewe. In Handelingen 4 staan hulle voor die Joodse leiders en wordt hulle aangeklaagd, wordt in die tronk gegooid en met die dood bedreig. En dan sê hulle, want voor ons is dit onmoontlik om niet te spreek oor wat ons gezien en gehoor het nie. En ook hier in 1 Johannes 1, hoor je die passie, ons getuig en verkondig. Omdat Johannes Jezus ken, moet hij wel spreek, hij kan niet stil blijven. En dan denk je terug naar 30 jaar eerder, toen het God herders als verkondigers gestuurd. Toen hulle die baba in die krib gezien het hulle dit voor allemaal in Bethlehem bekendgemaakt. Hulle kon niet stil blijven. Die waarheid door Christus moet verkondigd worden. In elke eeuw moet dit opnieuw gebeuren. Diezelfde waarheid wordt bekendgemaakt en verduidelijk voor mensen wat anders denken als in een vorige eeuw. Maar voor elke eeuw en cultuur is die Bijbel voldoende en doeltreffend. God leidt ons met zijn waarheid, zodat ons in die licht kan leven. Want hij heeft ons lief. Hij wil niet dat ons misleid wordt door die liens van die duivel niet. Laat ons daarom God danken dat hij oog en oorgetuigers als verkondigers voor ons gestuurd heeft. Dat het neergeschreven is voor ons in die Bijbel. Dank God voor zijn betrouwbare woord. En dan die tweede gedeelte. Wat is die doel van die getuigenis en die verkondiging? Zo krijgen gelovigen gemeenschap met God. Dat is die tweede punt. Wat maakt het nou rechtig een verschil als je dit gelooft of niet? Jezus is rechtig mens geworden op aarde. Nou, reeds voor die einde van Johannes' leven, in die eerste eeuw, het mensen beweer dat Jezus niet rechtig mens was geweest nie. En dat hij ook niet uit die dood opgestaan heeft. Hulle die menselijke natuur van Jezus ontken. Omdat hulle neergekijkt het op lichamelijke dingen. Voor hulle het net die geestelijke dingen geteld. Aardse dingen, menselijke lichaam. Ach, dit was van een laar orde. God stelt toch niet daar in belang niet. En als je nou daarna terugkijkt, dan was dit eindelijk Godse voorzienigheid geweest. Dat tijdens die leven van die apostels, die menswording, die lichamelijkheid van Jezus, al ontken is. Toen kon die apostel zelf, die oorgetuies, hier die dwaling duidelijk weer leer. Hulle het toereeds, baie klem daarop geleer, dat hulle prediking niet op stories berust nie, maar op feiten, en hulle toon het aan. En mensen konden dit toen nog zelf nagegaan hebben. Nou, dit is dan die eerste ding wat je ziet. En die tweede is, daarmee samen zegt Johannes wat op die spel staan. Als jij die mensheid van Jezus ontkent. Hij schrijft in vers 3 en 4, wat ons gezien en gehoord het, verkondig ons aan jullie, zodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Gemeenskap met God. Blydskap vir elke Christen. Hierdie is groot dinge. Dit is noodsaaklik om te glo dat Jesus mens geword het. Want as jy dit glo, deel jy saam met die disippels in die gemeenskap met God en sy vreugde. En gemeenskap met God, dit is eindelijk waaroor dit op die einde van die dag gaan. Dis hoekom Jezus mens geword het, om ons verhouding met God te herstel. Dit was door die sonde verwoes. En die mensheid het vijande van God geword en in die duisternis geleef. En aan die einde wacht die dood, die totale afwezigheid van God. Maar Jezus brengt verzoening met God. Daarvoor het hy mens geword. En as ons kersfeest vier, sê ons nie vir mekaar, ach, dis nou gesellig, dat Jezus by ons op aarde kom bly het nie. Nee, dit was absoluut noodzakelijk vir ons verlossing, dat hy mens geword het. Ons het Psalm 40 gesing. Die onbereinde psalm gee vir ons die doel van Jezus' komst in die wereld. U het geen beha in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit vir my voorgeskrywe. Nou, die eerste lesing is dit 'n bietjie kryptisch. U het ore vir my gegrawe, wat beteken dit? Nou, as jy nou na die brief van die Hebreërs gaan, hoofdstuk 10 vers 5, dan kry jy die uitleg. Daarom, sê hy, as hy in die wereld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Psalm 40 noem dus net een liggaamsdeel, die ore, en Hebreërs 10 praat van die hele liggaam, wat God vir Jezus gegee het. God Seun het 'n liggaam gekry, en die menselike natuur aangeneem, om sy verlossingswerk op aarde te volbring. Daarvoor het hy een liggaam nodig gehad. Sy hande is deurboor aan die kruis. Met sy stem het hy God uitgeroep. Sy bene is gebreek. Sy bloed het gevloei. Hy het sy laaste asem uitgeblaas. En sy dooie lichaam is in die graf gelê. En so het hy alle gehoorsaamheid, die volledige eis van Gods wet, in sy lichaam volbring. Vir ons, in ons plek. As jy in hom glo, ontvang jy die redding. En word jy met God versoen, dan ontvang jy die lewe. Maar wie die mensheid van Jezus ontken, het geen redder nie, en is steeds in sy sondes. Jou redding, jou lewe met God, hang dus af van jou geloof in Jezus' geboorte en 'n menselike lichaam, van sy lichamelike lewe op aarde, terwyl hy ook sy goddelike natuur behou het, en van sy lyding, sterwe en opstanding, in een menselike lichaam. So het hy sondaars met God versoen. So ontvang ons gemeenskap met God. En kom ons denk een bietjie verder daaroor, oor die gemeenskap. Johannes sê konkreet, as jy glo dat Jezus mens geword het, kry jy gemeenskap met ons en daarmee met die Vader en die Seun. Maar is dit nie eintlik vreemd, dat hy sê, ons het gemeenskap met die Vader en die Seun. Want Johannes skryf dit nadat Jezus gesterf het. Maar hy praat nie van die verlede, die tyd dat hy met Jezus op aarde rondgestap het nie. Nee, Jezus het intussen opgestaan uit die dood en naar die hemel gegaan. Gemeenskap met God is vir Johannes teenwoordige tyd. Deur geloof in Jezus het gelowiges 'n geestelike gemeenskap met Christus. Die Heilige Gees maak dit moontlik en maak dit 'n werklikheid. Die Kersfees is dus nie die viering van die 2000ste geboortedag van 'n dooie persoon nie. Ons vier die geboorte van ons lewende Heer. En daarom gee die geboorte van Jezus, ons redder, groot blydskap. Ons redder het gekom. En ons weet dat hy die dood oorwin het, dat hy leef en dat hy sal terugkom om die volledige redding te bring. Tans regeer hy in die hemel en vanuit die hemel regeer hy oor die aarde en is hy ook op aarde aanwezig en actief. Het is ook moeilijk om dit voortdurend te besef, maar Jezus is aanwezig in ons levens. Elke moment. Ook wanneer ons nie aan hom denk nie. Ook wanneer ons dit nie ervaar of raak sien nie. Ook wanneer omstandighede moeilik is en die toekoms donker lyk. En die gemeenskap waarvan Johannes in vers 3 praat, het alles te doen met vers 2, die lewe is geopenbaar, skryf hy daar. En ons het dit gesien, ons getuige verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en in ons geopenbaar is. Nou, as ek dit lees, moet ek dadelijk aan Johannes 17 vers 3 denk. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat u gestuur het. Om hom te ken, beteken om 'n verhouding te hê, om in sy aanwezigheid te leef, om met hom te kommunikeer, en om sy liefde te ontvang, en ook liefde te gee. Dit is die essentie van die ewige lewe. En die verrassende goeie nuus is, dit het al klaar begin. Dit is teenwoordige tyd vir Christene. Dit begin die dag dat jy in Jesus glo. En laat ons onthou dit, hy, Jesus, is meer werklik as jou eie man of vrou of jou pa of ma. Hy is nader aan jou as jou kind wat jou 'n drukkie gee en jou geliefde wie se arm jy aanraak. Die gemeenskap van met Jesus en sy Vader kan ons wel sterker of zwakker beleef. Die ervaring daarvan hang af of jy hom soek, of jy na hom luister, of jy bid. Maar Jesus bly trou, en sy aanwezigheid, die gemeenskap wat ons met hom deur geloof het, word nie van sy kant af minder of meer nie. Sy aanwezigheid gee ons hoop, want hy woon nou met sy liefde in ons. En as ons in ons eie hart kyk, dan is daar eindelijk maar min hoop vir die toekomst. Daar is soveel dinge wat ons nie recht kry nie. Ons kan nie die standaard van wat Jezus in die bergrede gegee het. Ons kan dit nie bereik nie. Ons skiet tekort in ons liefde vir God, vir mekaar. Ons het nie beheer oor ons omstandighede of oor die toekomst nie. En boonop leef ons in 'n wêreld wat sy diepste probleme nie self kan oplos nie. Die mensheid is nie in staat om 'n beter wêreld te skep nie. Die oplossing en die hoop is nie in ons nie. En daarom is het so verblydend, dat God deur Jesus in ons wil woon. Hy stort sy liefde in ons harte uit. Dit is die bron van lewe, verandering en hoop. God woon in jou en my. En so mag ons met groot vreugde Kersfees vier. Jesus verskaf ons nie kortstondige aangename gevoelens in 'n moeilike tyd nie. Hy verander ons hele bestaan, ons verhouding met God. Jesus is regtig Emmanuel, God met ons. Amen. Laten we samen God danken in ons gebed. Almachtige Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, ons dank u dat u uw eigen Zoon in die wereld gestuurd hebt. Dat hij een menselijke lichaam aangeneem heeft. Dat hij mens geworden is, volledig. Dit is een wonderwerk, Heere. Ons aanbidt u daarom. Ons aanbidt u dat u zo'n bijzondere manier gekies hebt om ons te redden. Dat u daarin uw grootheid gewijs hebt en ook uw groot liefde voor zondaars. Want Jezus heeft hemzelf verneder. Niet net aan die kruis nu, maar tijdens zijn hele leven op aarde. Net om zijn hemelse heerlijkheid af te leren en naar die aarde toe te komen als een gewone mens. En zoals als een baba geboren te worden, was een vernedering. Hij heeft zoveel afgeleerd, die hemelse heerlijkheid, die aanbidding van engelen. En hij heeft naar die vijandige gewesten van uw koninkrijk gegaan, om die rebellen weer bij u terug te brengen. Heer, ons aanbidt u en ons dank u voor die wonderlijke plan van verlossing, wat u door Jezus uitgevoerd heeft. Ons prijs Jezus voor zijn vernedering, dat hij om gehoorzaam aan uw wet onderwerp het en die straf op ons zondes gedraaid, terwijl hij zelf die schepper en die wetgever was. Ons prijs u van wie u genade en liefde. En ons dank u, Heere, dat ons door geloof in Christus en zijn menswording gemeenschap met u ontvangt. Ons dank u voor die rijkdom wat u ons daarin geeft. Dat u die leven van Christus in ons uitgiet. Dat u zelf aanwezig wil wees in ons levens, in onze harten wil wonen. Dat u uw liefde voor ons gegeert. En dat nou alles verandert. Nou is ons niet meer vijanden van u, wat in die duisternis leeft niet. Maar ons is kinders geworden. En ons leven in die licht. Ons zit en wacht niet meer op die moment van die dood, wanneer alles beëindigd wordt en alle vreugde verdwijnt en daarna dood en straf zal wees niet. Maar ons gaat die leven tegemoet. Ons zit nou al klaar die leven met u ontvang. En dit gaat net beter en mooier worden wanneer ons sterft of wanneer Jezus terugkomt. Heer, ons dank u voor die geweldige rijkdom wat u over ons uitgestort heeft. En ons wil ook bidden dat u ons zal helpen om in daar die rijkdom te leven. Dat ons mag beseffen dat ons gemeenschap met u heeft. Dat ons elke dag in daar die verhouding zal leven en dit zal onderhouden van ons kant. Dat ons met u communiceert, dat ons luistert, dat ons met u praat in ons gebed. Dat ons met groot verwachting die Bijbel leest. Dat ons hart uitstort in gebed voor u. En dat ze doen in die besef dat ons rechtige verhouding met u heeft. En dat u ons hoort, dat u ons lief heeft en dat u aanwezig is in ons levens. Help ons hier om in die verhouding te leven. En zo ook rechtig die eeuwige leven te genieten wat u voor ons geeft. En u daarvoor te prijzen. Heer, ons dank u dat ons hier op aarde mag leven, dat ons ook een menselijke lichaam heeft en dat ons daarmee u mag dienen elke dag. Ons dank u dat ons elke jaar weer ouder wordt en dat dit ons herinnert aan uw goedheid, aan uw voorzienigheid in ons leven. Ons dank u dat Anita Mieske vandaag verjaar. En ons dank u voor haar deelwees van die gemeente, voor haar vriendelijke geest, voor haar behulpzame houding. Dit is uw werk in haar hart. Ons prijs uw naam. En ons bid ook dat u haar zal zien in het nieuwe jaar. Geef haar lichamelijke krachten en gezondheid om u te kan dienen. En die vreugde van Christus in haar hart. Heer, ons dank u dat ons hier weer saam mag wees, dat ons saam gemeente mag wees. Help ons om na mekaar om te sien, om te gee, om te luister, om met mekaar mee te leef. Ons bid vir die lidmate wat vakantie hou. Ons bid dat hulle mag uitrust, dat hulle dit mag geniet, dat hulle ook weer veilig terug mag kom. En ons dank u, Here, dat ons saam die lichaam van Christus mag wees hier in ons voorstad. Sien ons en help ons om elke dag u te dien. En om ook die boodskap van Jezus, zijn verlossing, van zijn menswording te verkondigen. Om dit bekend te maken aan alle mensen. Heer, ons dank u voor al jullie dingen. En ons bid het alles in de naam van Christus, onze Heer. Amen. De collectus is dus voor die kerk en voor de hulpbehoevende kerken. En ons mag daarbij de Heere dien. Laat ons daarna zingen, schriftberijming 75. Ons bid dat Christus door zijn geest rijkelijk in ons woon. Ons zingt vers 2 en 3 na die collecte. God se seën beteken sy liefdevolle en kraggewende aanwesigheid. Ons mag dit ontvang in geloof. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.